Miljoenen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Door hun leefstijl aan te passen, kan deze grote groep hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Leefstijl moet daarvoor wel onderdeel worden van onze reguliere zorg. Maar hoe pak je dat aan in jouw werk? Luister naar Leefstijl in de Zorg voor de nieuwste wetenschappelijke kennis, praktische inzichten en tips om aan de slag te gaan. Deze podcast is een initiatief van de coalitie Leefstijl in de Zorg.
Een operatie confronteert patiënten met hun kwetsbaarheid. Een kans om de leefstijl duurzaam te verbeteren. Hoe kun je patiënten het beste helpen in die zogenaamde teachable moments? Patiënten in zorginstellingen bewegen vaak te weinig, terwijl beweging juist helpt bij herstel en preventie. Hoe kun je meer activiteit bij patiënten stimuleren? Hoe kan informatie mensen ook daadwerkelijk aanzetten tot ander gedrag? Pepijn van Empelen die legt het aan het einde van deze aflevering duidelijk uit. Maar we beginnen met de column van Monique Knops. Wat is het effect van een operatie op haar huidige leefstijl? Fijn dat je luistert naar Leefstijl in de Zorg.
Uitgesproken door
Monique Knops. Mijn been mag niet meer meedoen. Het is zomer 2022. Ik ga naar de huisarts met een bult op mijn onderbeen. Ze stuurt me door voor een röntgenfoto en een echo. En dan is er ineens paniek. Een tumor diep in mijn been en 12 centimeter lang. Zomaar? Hoe kan dit? Meteen worden er allerlei afspraken gemaakt voor onderzoeken. En 4 weken later blijkt dat het een sarcoom is. Een wekendelen tumor. Type MPNST graad 2. De kans op overlijden als we niks doen is aanzienlijk. Er moet echt wat gebeuren. Bij mij overheerst ongeloof. Diverse artsen informeren mij over behandelingen en de risico's en consequenties. En ik moet kiezen. De tijd dringt. Een maand later ben ik zover. Ik wil alles van de tumor eruit. Desnoods ten koste van het functioneren van mijn been. En ieder consult met de zorgverleners daarna gaat het niet alleen over de aard van de tumor, de ervaring van de chirurg met dit soort tumoren en de prognoses, maar ook over mij. Ze bespreken wat ik zelf kan doen en moet laten. Niet alleen in voorbereiding op de operatie, maar ook om de genezing en de revalidatie op gang te helpen. De artsen zien mij. Ze luisteren met aandacht en tussen de regels door. Ik krijg de ruimte en ook de tijd om te vragen, te leren en te huilen. Ik begin te voelen dat ik ze mijn been kan toevertrouwen. Adviezen die ik op dat moment krijg zijn bevestigend en stimulerend voor mij. Ik moet blijven bewegen, zelfs als ik in een bed lig of zittend in een rolstoel. Maar ik moet ook tijd inruimen voor rust. Gezond blijven eten en drinken. Mijn lichaam voeding geven voor haar herstel. Ik heb nooit gerookt. Dat blijkt al een enorm voordeel. Mijn vaten zijn top. En een lastige, zeker in die periode. Ik moet korte metten maken met stress. Maar met die praktische adviezen die ik daarvoor krijg, kan ik verder doen. Ja, doen wat je leuk vindt. Je hart luchten. Mensen deelgenoot maken. En het samen doen. Uiteindelijk maakt de tumor rigoureus ingrijpen nodig, zo vertelt de chirurg mij, recht voor zijn raap, na de operatie. Hij moest 3 spieren uit mijn linkeronderbeen verwijderen, waaronder de belangrijkste voetheffer. Uit mijn rechterbovenbeen is een kleinere spier getransplanteerd en het idee is dat die spier het heffen gaat leren. In de dagen daarna duikt de chirurg verschillende keren onverwacht op aan mijn ziekenhuisbed. Hij vraagt, luistert, vertelt, nooit gehaast, maar gefocust met zijn volle aandacht bij mij. En dat maakt me voelbaar sterker. Er is veerkracht aan het groeien. Als ik weer thuis ben, werkt de coaching van de periode voor en na mijn operatie door. Nu ben ik vooral zelf aan zet om mijn revalidatie vorm te geven. Met in mijn hoofd de adviezen. Kies in de basis voor positiviteit. Zie dat je keuzes hebt. Kijk naar wat er wel kan en coach jezelf. Let ook op wat goed gaat. Maak iedere dag kleine stapjes met je blik gericht op het grotere geheel. Het is nu eind 2024, ruim 2 jaar na mijn operatie. Dankzij alle fysiotherapie en mijn dagelijkse loop, fiets, zwem en andere voetoefeningen is er zeker verbetering. Mijn onderbeen is fraai genezen. De enkel is prima mobiel. Maar mijn voet kan ik niet heffen. En eigenlijk denk ik niet dat dat nog gaat gebeuren. Maar ik kijk naar wat er goed gaat en naar het grotere geheel. Ik heb leren houden van dit gemankeerde been van mij. En daar valt goed mee te leven.
Wauw, Monique, ik ben er even stil van. Dankjewel voor het mooie verhaal.
Gezonder leven door leefstijl in de zorg.
Te gast, ik ben nog steeds een beetje stil van, moet je zeggen. Te gast Douwe Atsma, hij is cardioloog en hoogleraar cardiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. En ook nog bestuurslid van Vereniging Arts en Leefstijl. En doet hij nog heel veel andere dingen, maar ja, soms is het zoveel, dan moet je het maar ergens bijhouden. Nicole Bouvier, ook te gast. Daar kan ik ook een heel lang verhaal over afsteken. Maar het belangrijkste is dat ze chirurg en hoogleraar innovatieve chirurgische techniek is in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Fijn dat jullie er allebei zijn. Jullie maken natuurlijk veel vaker dan ik dit soort ingrijpende verhalen mee. Wat doet zo'n verhaal met jou, Nicole, als je dit hoort?
Ja, zoals Monique het vertelt, komt het natuurlijk ook bij mij binnen. En iedere patiënt die zo'n heftige situatie heeft meegemaakt, die weet dat het ook bij de dokter binnenkomt. Ja. Maar je moet ook professioneel blijven. En gefocust, zoals Monique zo goed aangaf. Dus je kan niet helemaal meegaan in ieder verhaal.
Nee, niet meegaan in al die emotie die er natuurlijk bij komt kijken.
Ja. In al het leed. Ja. Ja.
Heel duidelijk was ook de rol van de chirurg die niet alleen maar zorgt voor die oplossing, het verwijderen van die tumor, maar die ook de aandacht heeft en ja, belangrijke tips, misschien zelfs wel levenslessen meegeeft over wat, ja, hoe ga je hier nou mee om en wat kun je zelf doen? Herken je dat?
Ja, ik vind het heel mooi dat zo gebeurd is. Wat ik herken als chirurg is dat we meestal goed zijn in de situatie voor de operatie. Iemand helemaal klaarstomen om zo min mogelijk complicaties te krijgen. Dat houden we ook vol in het ziekenhuis. Maar dat het traject eigenlijk na het ziekenhuis, dat daar de aandacht een beetje weggaat. Dus heel mooi dat dat bij Monique wel zo gebeurd is.
Ja. Douwe, hoe heb jij naar de column geluisterd? Wat blijft hangen?
Ja, allereerst heel indrukwekkend verhaal van Monique. Maar het is ook wel herkenbaar. Hè. In mijn vak als cardioloog zie ik ook regelmatig dat voor mensen plotsklaps er iets gebeurt waar ze enorm van onder de indruk zijn. En waar dan soms snel dingen voor moeten gebeuren. Ik denk even bijvoorbeeld aan een acuut hartinfarct waar zo snel mogelijk gedotterd moet worden. Waarna er dan een periode plaatsvindt waar mensen emotioneel ook door een enorme malle molen gaan, zou ik even willen zeggen. En waar wij als professionele zorgverleners mensen willen meenemen om hen om herhaling te voorkomen. En daarin speelt inderdaad ook leefstijl een belangrijke rol. Om mensen aan te geven dat zij zelf ook iets kunnen doen. En dus niet leidend voorwerp zijn in het hele verhaal, maar juist een actieve participant die heel goed in staat is om daar de eigen rol te kunnen pakken.
Ja. Monique, hou je er toch nog even bij. Waarom denk je dat het gelukt is om die boodschappen, lessen, tips, om die bij jou over het voetlicht te krijgen? Want ik kan me aan de andere kant ook zo goed voorstellen dat je zo geschrokken bent, verdrietig bent, boos bent, naar alles tegelijk, dat niks binnenkomt.
Ja. Dat heb ik ook wel gehad in het begin. Dat ik een bijltje erbij neer wilde gooien. Maar er werd zo geduldig op me ingepraat. En als het op de ene manier niet lukte, dan probeerden ze het op een andere manier. In Jip en Janneke taal. Dat bij mij het kwartje al snel viel. Dat ik wist, ik kan kiezen. Niks doen. En dan gebeurt er dus wat ik al weet. Ja. Of gewoon mijn stinkende best doen. En zo ben ik erin gaan staan. Aan mij zal het niet liggen.
Ja, ja. Ja, mooi. Ja, dus volhouden. Het blijft niet, want teachable moment lijkt alsof er een soort één moment is dat je dan je ding kan doen en dat je dan binnen kunt komen. Maar blijkbaar heeft het meer nodig. Waarom is zo'n moment van een operatie nou juist het moment om er ook een teachable moment van te maken? Want ik zie dan voor me dat er zoveel is, dat ik me ook kon voorstellen dat het juist helemaal geen goed moment is. Maar blijkbaar is het wel een goed moment.
Ja, een teachable moment, dat karakteriseert zich doordat een patiënt op dat moment meer openstaat voor input op bijvoorbeeld leefstijl of eigen gedrag. Waar dat voorheen misschien minder was. Ja, en dat is waarschijnlijk omdat mensen toch zich meer bewust worden van de eigen gezondheid, de sterfelijkheid misschien zelfs. Mm-hmm. En er op dat moment van doordrongen raken dat het heel erg belangrijk is dat zij daar hun eigen rol in pakken. En het is voor ons als zorgverleners belangrijk dat wij die momenten herkennen en dan ook de informatie, de educatie aanbieden, zodat een patiënt daar vervolgens mee aan de gang kan gaan. En het kan ook zo zijn dat er meerdere teachable moment momenten zijn in het pad wat een patiënt aflegt. Ten tijde van gaat het om een plotse ziekte, dat eerste moment kan en zo'n moment zijn. Maar wat Monique ook al aangaf, dan komt niet alles binnen. En je zou ook andere momenten kunnen nemen, de eerste keer op de poli komen of verwezen worden naar de revalidatie of een medicament erbij krijgen. Dat is voor de mensen heel vaak, merken wij in de praktijk, even een moment om dan goed te luisteren. Wat kan ik hier zelf aan doen? En wij moeten al die momenten, denk ik, benutten om samen tot een plan te kunnen komen van wat zou voor deze patiënt het beste zijn en ook het meest waar de patiënt zelf zich goed bij voelt om te doen. Om dat bij je passen.
Eigenlijk is een operatie niet een teachable moment, maar een soort cluster zit er omheen van teachable moments.
Klopt. Het is een aaneenschakeling van momenten die wij allemaal te baat kunnen nemen, zowel de patiënt als wij zelf, om dat verhaal te vertellen, waarbij het ook nog kan zijn dat je soms het ene stukje van het verhaal vertelt en dan later het andere stukje. Als de patiënt er klaar voor is om dat goed tot zich te kunnen nemen en dat wij dan ook meer over specifiekere dingen als hoe doe je dan bijvoorbeeld een bepaalde interventie. Dat is wat beter om het wat later in het verhaal te vertellen. En het belang van het hele verhaal komt dan misschien wat eerder in het verhaal.
Ja. Zijn ze te oormerken te zeggen van nou, als we kijken naar een operatie, dan zijn dit eigenlijk de momenten dat je bijna als mensen die rondom die operatie bezig zijn als professionals, die kun je in je agenda zetten, dan zijn er kansen.
Ja, dat is een hele goeie. Dat is inderdaad zo. Heel vaak de contacten met de zorgverleners kunnen dat soort momenten zijn. Dat is toch iets zo anders dan wat jij dan tot dan toe gewend was. Dat die momenten, die moeten we zeker pakken. Nou, dat zijn er aardig wat hoor, met verschillende type zorgverleners. Je ziet een anesthesist, je ziet je eigen verwijzende specialist, je ziet misschien een chirurg, ga zo maar door.
Ja.
Al deze mensen kunnen hier iets bijdragen aan dit verhaal.
Ja. Ik zit dan gelijk te denken, Nicole, moet je dat dan ook nog onderling afstemmen? Stel je voor dat alle zorgverleners allemaal erover gaan beginnen? Is het, kan je het niet genoeg doen? Of is het toch wel handig dat je daar een beetje structuur in aanbrengt?
Ik denk dat het heel belangrijk is om daar één lijn in te trekken. En wat Monique ook al net aangaf, is dat je het de eerste keer niet hoort. Dus als je dat meerdere keren hoort, dan gaat dat inzinken en dan ga je er echt wat mee doen. En die lijn, die is er nog niet heel duidelijk bij de meeste zorginstellingen. Ook omdat het kost natuurlijk meer tijd om mensen goed voor te lichten over wat er allemaal kan worden gedaan aan leefstijlinterventies. Mm-hmm. Om een betere uitkomst te krijgen van je operatieve ingreep. Maar ik herken helemaal wat Douwe zegt. Als mensen bij mij komen voor het eerst voor een operatie, dan heb je verschillende soorten operaties. Het kan zijn dat iemand acuut geopereerd moet worden. Nou, dan mis je het hele traject voor de operatie waarbij je het overleefstijl kan doen. Dan moet er gewoon wat gebeuren. Maar dan ga je juist in het ziekenhuis zelf tijdens die opname erover praten wat eraan gedaan kan worden om de uitkomsten van zo'n operatie beter te laten gaan. Maar er zijn ook operaties die niet per se heel acuut hoeven te gebeuren. Die zouden nu kunnen gebeuren. Maar misschien heb je ook nog wel een jaar om iemand helemaal klaar te maken voor een operatie, zodat de uitkomsten van een operatie beter worden. Ja, dat vind ik zelf de fantastische ingreep, omdat je daar echt de uitkomsten voor een patiënt kan verbeteren. En dan heb je meestal kwaadaardige tumoren. Daar heb je ook nog wel een tijdje, een maand, waarin je veel kan doen. Maar daar is het ook weer heel belangrijk om na de operatie te bespreken. Hoe kan je voorkomen dat er dingen weer terugkomen of dat je er beter uitkomt. Dus zo is dat eigenlijk heel verschillend voor de verschillende operaties die we kennen.
Ja. Daarom nou is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, oké, iedereen kan zich dat voorstellen. Zeker als je in dit vak zit. Als er een operatie is, dan heb je een soort proces waar je doorheen gaat. Met allemaal momenten waarin je contact hebt met een patiënt. De vraag is natuurlijk, wat doe je dan op die momenten? He, je zei zelf al, ja, hoe je het moet aanpakken, dat kun je beter wat later in het stadium doen. Maar is er hulp voor wanneer doe je wat? Welke gedragstechnieken gebruik je daarbij? Wanneer ga je informatie bieden? Wanneer ga je vragen stellen?
Ja, allemaal goede vragen. De zorg is heel vaak opgebouwd in een soort relatief vastomlijnd plan voor de geplande operaties. We noemen dat een zorgpad. En wat ons dus te doen staat, is zorgen dat leefstijl in dat zorgpad goed erin staat. Zodat iedereen weet wanneer het aan de orde kan komen. Vervolgens is het zo dat je moet ook wel een soort hiërarchie. Je moet eerst bespreken dat het van belang is. Vervolgens moet je erachter komen, welke patiënt heb ik hier precies voor me? Want voor de ene patiënt is het misschien moeilijk om extra te gaan bewegen. Voor een ander is het heel moeilijk om van het roken af te komen. Terwijl het allebei belangrijke dingen zijn.
Ja.
En dan heb je zeg maar de blik op de operatie die binnenkort gaat komen. Maar ook de periode na de operatie. Wat Nicole zei, om herhaling te voorkomen. Dus dan moet je samen tot een soort volgorde van onderwerpen zien te komen. Vervolgens moet jij de patiënt duidelijk maken hoe die dat kan doen. En even voor de goede orde. We vragen echt niet dat elke dokter zelf dit hele verhaal gaat doen. Wij moeten slim verwijzen naar de vele zorgverleners die er al zijn en die die dit proces enorm kunnen ondersteunen. Maar wij zijn wel in staat om te identificeren samen met de patiënt van wat zullen we het eerste doen. En dan kun je een verwijzing doen, misschien wel buiten het ziekenhuis. Dat is iets wat we graag zouden zien trouwens, om de ziekenhuiszorg wat te ontlasten.
Ja.
Zodat daar dan bijvoorbeeld extra bewogen kan worden of dat het stoppen met een rokenprogramma kan plaatsvinden. En zo is het inderdaad de volgorde van dingen en methodieken en technieken die wij vanuit Coalitie Leefstijl en Zorg heel graag aanleren aan alle zorgverleners, zodat die begrijpen wat zit hierachter qua concept, maar ook in praktische uitvoering.
Ja, en ik hoor je heel duidelijk zeggen, het is niet de bedoeling dat iedereen die naar deze podcast luistert alles zelf moet leren, zelf moet doen. Het gaat er vooral om dat je dat moment gebruikt en vervolgens weet bij wie kunnen we terecht.
Exact, en dat is een heel goed punt. De dokters hebben het over het algemeen al redelijk druk. Dan druk ik me voorzichtig uit. Maar wat ik aan de collega's eigenlijk vraag is 30 tot 60 seconden om het over leefstijl te hebben tijdens die 10, 15 minuten contact wat je dan hebt. Om te benadrukken dat ze het heel belangrijk vinden. Want we weten uit onderzoek dat wanneer dat gebeurt, dat dan de kans dat het goed gaat dat met 50% toeneemt. Dus dat zijn 30 heel goed besteden secondes. Als je zo de uitkomst kunt beïnvloeden, er zijn niet veel behandelingen die dat voor elkaar kunnen krijgen.
Oké, Nicole, dus zeggen dat je het belangrijk vindt, dan ben je al goed bezig. Dat klinkt doable.
Zeker is dat te doen. En ik neem er nog een paar zaken bij. Er zijn mooie keuzehulpen ontwikkeld, waarbij je samen met de patiënt kan laten zien wat scheelt het als je stopt met roken in de complicaties. Wat scheelt het als je toch wat kilo's kwijtraakt of als je meer gaat bewegen. Die pak ik erbij. Ik kijk altijd.
En welke keuzehulp gebruik jij?
Er is er een aantal van die keuzehulpen. En ik kan er een heleboel noemen, maar dat heeft denk ik op dit moment niet zoveel zin. Maar voor iedere operatie, prostaatkanker, borstkanker, zijn die keuzehulpen, galblaasverwijdering.
Die zijn daar ook specifiek gewoon voor die operaties?
Ja,
voor
die operaties. En het is ook zo dat, wat ik nog meer doe is, ik kijk naar de stappenteller. Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. En op iedere mobiele telefoon, ook al weet je het niet, zit zo'n stappenteller die ook al in het verleden jouw stappen heeft bijgehouden. Dus dan krijgt een indruk over hoeveel stappen er normaal gezet worden. En dan kun je dat met kleine beetjes uitbreiden. Het is heel belangrijk dat je niet opeens iemand die 1000 stappen maakt, 10.000 stappen eist om te zetten.
Ja.
Maar realistische kleine stapjes die het allemaal verbeteren, die zijn belangrijk, denk ik.
Ja. Help ons even met, want we weten allemaal wel dat dit natuurlijk helpt en goed is. Hoe hoe heftig kan het helpen? He, dus stop met roken, beginnen met meer bewegen, wat kilo's kwijtraken, gezonder eten.
Ja, we weten bijvoorbeeld bij littekenbreuken, dat is een situatie waarbij je een operatie hebt gedaan, maar de buikspieren niet goed meer aan elkaar zijn gegroeid, omdat je bijvoorbeeld rookt of overgewicht hebt. Die zijn weer open gegaan of een wondinfectie hebt gehad. En dat kun je herstellen bij iemand die hetzelfde gewicht heeft, die rookt en die niet beweegt. En dan is de kans dat die breuk weer terugkomt ongeveer 60%.
Zo.
En daar heb je hele calculatoren voor die dat laten zien. En dat kun je samen met degene die die littekenbreuk heeft doornemen. En dan kun je ook laten zien, oké, als je nou stopt met roken, 10 kilo afvalt, dan is misschien je suikerziekte verbeterd, je bloeddruk is beter, er zit meer zuurstof in je bloed. En dan heb je nog maar 10% kans dat die breuk weer terugkomt. Dus dat zijn fantastische interventies die je met elkaar kunt doen. Ja. Het heeft eigenlijk ook geen zin om iemand te opereren die dat niet doet. Want ja, daar werk je alleen maar meer zorg mee in de hand. Dat is niet goed voor de patiënt, niet goed voor de zorgverzekeraar, de BV Nederland, niet goed voor het milieu. Er schiet niemand wat mee.
Nee, maar dat zijn dus geen incrementele kleine verbeteringetjes. Dit zijn gewoon enorme verschillen.
Ja.
Wauw. Het is tijd voor de tips. Want mijn collega's die aan het luisteren zijn, die denken, ja, ze waren natuurlijk eigenlijk helemaal gelijk. Ik moet daar, ik weet het, ik heb het druk, maar die 30 seconden of die 60 seconden of die 90 seconden, die moeten toch nog ergens te vinden zijn. Zeker met wat het oplevert. Hè, want uiteindelijk scheelt het ook weer een hoop tijd als het allemaal vooral een hoop leed. Wat zou je de collega's die luisteren, collega artsen, collega verpleegkundigen, wat zou je die adviseren om lekker praktisch hiermee aan de slag te gaan? Wat kunnen ze doen, Douwe?
Nou, wat ik dan zou willen aanraden is, kijk eens of de leefstijlcheck iets voor je is om te gebruiken. Dat is een simpele 12 vragen vragenlijst die patiënten in de wachtkamer zelf kunnen invullen. Mm-hmm. Ze vullen dan in hoe goed het gaat met hun huidige leefstijl en of ze eraan willen werken. Dan komen ze binnen met het ingevulde lijstje bij jou in de spreekkamer. En dan begin je al halverwege het gesprek. En dan kun je dus meteen op de antwoorden ingaan en kun je inderdaad in 30 tot 60 seconden kiezen van, nou, wat goed dat u dit al weet en dat u weet waar u aan wil werken. Mag ik u hierbij doorverwijzen naar XYZ? En in mijn ervaring werkt dat heel goed. Dus dat zou een makkelijke eerste start kunnen zijn.
Hartstikke goed. Monique, ik kom ook bij jou.
Oh.
Ja, ja, want jij hebt het meegemaakt. Dus wat vanuit jij hebt meegemaakt zeg je nou van, nou, doe in ieder geval dat. Want dat heeft mij geholpen.
Maar wat mij heel erg geholpen heeft, is dat ik de tijd kreeg om een verhaal te doen. En dat ik het gevoel kreeg dat er echt naar me geluisterd werd. En dat degene aan de andere kant van de tafel dus ook iets vertelde over mij. Niet over iedere patiënt, maar dat.
Ja.
Dat was het. Dat was de sleutel.
De magie van persoonlijke aandacht.
Ja.
Ja. En dan eindigen we bij Nicole. De laatste tip.
Ja. Mooi dat Monique dat zegt. Dus je moet echt gepersonaliseerd kijken. Wat kan deze persoon in beweging doen? Meer doen dan dat het nu is. Wat is realistisch om af te vallen? Wat ook belangrijk is, denk ik, om de partner mee te nemen.
Oh, okay.
Je ziet vaak in een huishouden dat er twee mensen roken of twee mensen overgewicht heeft. Dus dat hele huishouden moet meedoen. Meehelpen om die uitkomsten voor degene die nu ziek is te verbeteren, maar te voorkomen ook dat die ander ziek gaat worden. En ik denk, in ons geval, ik vraag altijd naar lengte en gewicht en leg dingen uit over de BMI en hoe die hoort te zijn. Pak het roken aan door te zeggen van, nou, de volgende keer gaan we controleren in de urine of u nog rookt.
Zo.
Dat je het heel concreet maakt. Hè? En ook het bewegen met de stappenteller.
Ja, ja, die stappenteller die die verraadt ons allemaal uiteindelijk. Hè? Ja. Ik weet ook weer dat ik vandaag even moet kijken. Ik heb veel te veel in de auto gezeten vandaag.
Wil jij nou naast deze tips nog meer leren over het benutten van teachable moments rondom een operatie? De coalitie Leefstijl in de Zorg heeft onlangs de handreiking Teachable Moment Operatie gepubliceerd. Een handreiking met praktische adviezen en voorbeelden om leefstijlverandering te stimuleren voor, tijdens en na een operatie. Bekijk deze op de website van de coalitie. leefstijlcoalitie.nl.
Ik dank jullie zeer. Ik vond het prachtige column. Dankjewel Monique. Dankjewel Douwe. En dankjewel Nicole. En wij zorgen dat in de show notes dat de linkjes komen van de leefstijlcheck. En van alle prachtige data die je kunt gebruiken bij dat teachable moment.
Uit de praktijk.
Beweging is belangrijk voor herstel en preventie, maar patiënten in zorginstellingen bewegen vaak te weinig. In het UMC Utrecht hebben ze een oplossing om zorgverleners en patiënten samen te laten werken aan meer beweging. Hoe dat in de praktijk werkt, vraag ik aan mijn gast. En te gast is Karin Valkenet, ze is senior onderzoeker binnen het lectoraat innovatie van beweegzorg van de Hogeschool Utrecht. Fijn dat je er bent, Karin. Nou, beslishulp bewegen, dat hebben jullie ontwikkeld. Wat is dat?
Ja, die hebben we ontwikkeld in het UMC Utrecht, waar ik ook werkzaam ben. En de beslissenhulp helpt patiënten tijdens opname, maar ook de zorgverleners om te bepalen hoeveel bewegen eigenlijk minimaal nodig is om te voorkomen dat ze complicaties krijgen of conditieverlies.
Oké, en wat moet ik dan voor me zien bij een beslissenhulp? Is het een kaart? Is het een app? Is het een computerprogramma? AI? Hoe ziet het eruit?
Nee, het is eigenlijk een heel simpel tooltje. Gewoon een poster in de vorm van een stoplicht. Dus wij hebben op basis van wetenschappelijk onderzoek gekeken wat is er minimaal nodig. En daaruit blijkt dat voor de niet-chirurgische patiënten patiënten minstens 17 minuten per dag moeten bewegen om te voorkomen dat ze complicaties krijgen of dus conditieverlies hebben. En voor de mensen na een operatie, dus waar het vandaag ook over gaat, zien we eigenlijk dat patiënten per dag na de operatie een kwartier extra moeten bewegen. Dus het begint bij een kwartier op dag 1 en dan elke dag een kwartiertje erbij tijdens opname.
Zo, dat is best veel.
Nou,
als je net flink geopereerd bent.
Ja, het... Ik denk dat het wel meevalt. Het is ongeveer 900 stappen. Dus dat heb je redelijk snel gelopen. Dus als je 3 keer per dag bijvoorbeeld 5 minuutjes een rondje op de afdeling loopt, dan red je dat prima.
Ja.
Dus het is zeker wel haalbaar. Maar we zien wel dat het nog bij weinig patiënten echt gebeurt. Dus we zien dat ongeveer 40% het doel nog niet haalt. Terwijl dat we wel weten dat 2/3 van de patiënten zelfstandig in staat is om te bewegen. Dus we zien wel echt dat er een mismatch is tussen wat mensen kunnen en wat mensen doen tijdens ziekenhuisopname.
Waar komt dat vandaan? Is het toch een beetje van ik ben hier nu patiënt, dus ik ga nu liggen?
Ja, het is echt de cultuur. En dat ligt echt niet alleen aan de patiënt, maar vooral ook aan de ziekenhuisinrichting en de ziekenhuiscultuur. Dus wij vinden, ik ben zelf als achtergrond fysiotherapeut. En wij zorgverleners vinden het ook heel normaal die patiënt op bed aan te treffen.
Ja.
Dus soms bij geplande opnames wordt er verteld als een patiënt zich meldt op de afdeling. Oh, u bent er al. Ja, uw opname kan nog niet beginnen, want uw bed is er nog niet. Dus het bed staat heel centraal. En dat is precies eigenlijk het hoger overdoel van het project UMC Utrecht in Beweging. Om echt dat bewegen tijdens ziekenhuisopname meer normaal te maken. En echt onderdeel te laten zijn van de standaardzorg.
Ja. En jullie hebben het uitgesplitst naar zeg maar een operatie of een niet-operatie. Geldt dan die 17 minuten voor alles en iedereen? Want dat lijkt me zo ingewikkeld. Omdat je hebt heel veel verschillende operaties. Je hebt heel veel verschillende redenen, ziektes waarom mensen bij jullie komen.
Ja, dus die 17 minuten is eigenlijk het minimum voor iedereen. En voor de niet-operatiepatiënten zit het optimum bij 40 minuten. Dus dat is eigenlijk dat stoplicht. De stoplicht is op rood als je 17 minuten of minder zit. Hij staat op groen als je 40 minuten of meer beweegt. En daartussenin staat hij op oranje. Want dan ga je niet vooruit, maar ook niet achteruit.
Ja.
En voor die chirurgische patiënten zien we dus dat de impact van die operatie ervoor zorgt dat de conditie echt flink even dipt. Maar dat als alles goed gaat, zien we dat mensen echt per dag weer kunnen opbouwen. Dus dan zien we ook dat mensen op dag 3 na de operatie bijvoorbeeld alweer 3 kwartier aan de wandel zijn. Dus dat geeft ook misschien een beetje aan op jouw vraag. Net, is dat haalbaar? Ja, het is zeker haalbaar.
En hoe zorg je dus, want zo'n poster en alle kennis die erachter zit is natuurlijk prachtig. En dan komt de grote vraag, hoe zorg je ervoor dat mensen zich daarna gaan, hè, dat patiënten zich natuurlijk, dat ze hun gedrag gaan veranderen. Maar ook dat de collega's daarbij gaan helpen. Hoe doe je dat?
Ja, ja, dus de, wat wij nu in het UMC Utrecht doen is beweegsensor implementeren. Dus wij zijn nu druk bezig om op alle klinische afdelingen van het ziekenhuis patiënten een beweegsensor te geven. Daar kunnen zorgverleners het beweeggedrag terugzien van de patiënten in het patiëntenportaal.
Okay.
Er hangen schermen op de afdelingen waar patiënten zelf kunnen zien wat heb ik vandaag bewogen. Maar ook wat doet mijn buurman. Dus je merkt dat er echt competitiedrang ontstaat. Dus
en als je dan degene die het goed doet, die krijgt een groen licht en dan
ja, ziet al helemaal een sterretje bij zijn naam en komt bovenaan de lijst te staan. Dus dat merk je dat heel erg motiverend werkt. Dus, dat de tool zelf, de beslissing op heel, heel simpel, maar alles eromheen is echt het implementatie van de beweegmonitoring. Dat heeft iets meer voeten in haarden.
Ja.
Maar we merken wel dat dat heel veel kansen geeft en op heel veel plekken goede aangrijpingspunten om dat bewegen concreet in te bedden in de dagelijkse zorg.
Ja, en dat doe je natuurlijk allemaal om te zorgen dat mensen beter herstellen of beter beginnen überhaupt aan de behandeling. Kan je al daar effecten van zien?
Ja, zeker. We weten dat door meer bewegen, dus door interventies op meer bewegen, de opnameduur tot 2 dagen korter kan worden. Dat er tot 40% minder complicaties kunnen optreden. Maar vooral ook dat het herstel daarna veel sneller gaat. Hè? Dus we horen heel vaak, ik heb zelf 10 jaar als fysiotherapeut gewerkt. Als je dan patiënten een maand later weer tegenkwam, zei ze, ik heb echt zo'n dikke jas uitgedaan. En door ze tijdens of als het kan voor de operatie al genoeg in beweging te laten zijn, wordt die jas minder dik die ze uitdoen en herstellen ze sneller. Kunnen ze dus weer sneller de activiteiten oppakken die ze altijd deden.
Ja. Daar zijn werkgevers dan weer heel blij mee, kan ik me zo voorstellen.
Zeker.
Toch? Als ze eerder weer aan het werk kunnen. Hoe reageren patiënten erop? Want die hebben natuurlijk ook in hun hoofd, ik moet in mijn bed liggen, want dat is het beste. Want dan kan mijn lijf herstellen, terwijl dat eigenlijk niet zo is.
Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Wat wij heel erg merken is dat als de zorgverlener uitlegt waarom het belangrijk is, dan volgt die patiënt vanzelf.
Ah.
Er zijn uiteraard uitzonderingen, maar dat is eigenlijk...
Sluit eigenlijk een beetje aan bij dat teachable moment. Want op het moment dat iemand in dat ziekenhuis is, dan staat hij ook wel weer open voor hoe kom ik hier weg? Hoe zorg ik dat ik weer fit word?
Ja, en bij waar het net ook over ging, dat de boodschap door vanuit meerdere kanten benadrukt moet worden. Dus als iedereen vertelt, dus de fysio, maar ook de dokter en de verpleegkundige, dan volgt die patiënt heel makkelijk.
Ja, en dan heb je natuurlijk met die beweegsensoren en het soort competitiesysteem heb je natuurlijk al voor een soort structuur gezorgd. Hoe zorg je dat collega's het leuk en handig vinden om hiermee aan de slag te gaan?
Wat wij veel doen is ook casussen bespreken. Hè? Dus voor de collega's is het ook heel fijn om te zien, wat kan ik nou op patiëntniveau met die data en hoe kan ik het nou persoonlijk inzetten? Dus dat zijn, zodra we eenmaal die sensor in gebruik hebben genomen. Maar in het begin beginnen we altijd met een challenge onder collega's. Dat werkt ook heel erg goed om iedereen in
te krijgen. Eigenlijk is dat de truc gewoon om altijd er een wedstrijd van te maken.
Ja, dat werkt vaak heel goed.
Nou luisteren de collega's naar jou en die denken, ja, dit moeten wij ook hebben. Welke tips kun jij voor ze geven om te zorgen dat mensen meer gaan bewegen, ook tijdens hun opname?
Ja, wat wij heel erg hebben gemerkt, en daar is dus die beslishulp uitgekomen, is maak het concreet. Ja, dus wij kregen heel vaak de vraag, ik weet wat bewegen belangrijk is, maar hoeveel dan? Zo'n 17 minuten vielen heel veel kwartjes bij heel veel mensen. Nou, wij hebben de luxe dat we beweegsensoren.
En hebben ze dan in hun hoofd dat het veel meer en uitgebreider en extremer moet dan? Want 17 minuten denk je, ja, dat is toch overzichtelijk?
Ja, dus dat valt over het algemeen mee.
Ja,
dus mensen zeggen, dat is haalbaar. En het liefst wil je dus die 40 minuten. Hè? Dus de 17 is echt de ondergrens. Maar het concreet maken, het meetbaar maken, doelen stellen met patiënten. Dus met de patiënt afspreken, dit is voor vandaag wat jij moet doen. Dat helpt heel erg. En als je het dan ook nog inzichtelijk kan maken door een sensor. Maar je kan ook de patiënt vragen om zelf natuurlijk op te schrijven wat hij heeft gedaan.
Ja.
Dan monitor je het ook. En dat helpt ook heel erg.
Ja, en dat is de grap natuurlijk. Dat de collega's die bij het bed langs gaan, dat die niet alleen maar, ik zeg maar even de bloeddruk en weet ik veel wat allemaal checken. Maar dat ze ook zeggen, hey, ik zie dat je op 39 minuten zit. Dus ik zou nog even dat minuutje erbij pakken.
Ja, en dat is eigenlijk precies mijn hoop voor de langere termijn. Dat bewegen echt een nieuwe vitale functie wordt. Dus dat het naast bloeddruk, pijn, et cetera, ook het bewegen dagelijks wordt gemeten. En daarmee dus ook echt een belangrijke uitkomstmaat wordt in de zorg en in het ziekenhuis.
Nou, dan hebben we gelijk het lange termijn doel te pakken. Veel succes daarmee. En wij gaan natuurlijk met z'n allen helpen. Dankjewel, Karin Valkenet. Onder meer van de Hogeschool Utrecht.
duidelijk uitgelegd. Leefstijl in de zorg.
Hoe kan je met informatie mensen motiveren om hun gedrag te veranderen? Pepijn van Empelen, sociaal psycholoog bij TNO. Pepijn van Empelen is sociaal psycholoog bij TNO en doet onderzoek naar gedragsverandering, vooral op het gebied van gezondheid en leefstijl. Ja, en hij is hier om ons uit te leggen hoe dat nou eigenlijk werkt. Ja, Pepijn, informatie die helpt bij het veranderen van gedrag. Dat is volgens mij een uitdaging om dat op de goede manier te doen. Hoe zorg je daarvoor?
Ja, het is zeker een uitdaging om dat op de goede manier te doen. Maar wat we vaak zien is dat als het gaat over leefstijladvies, dat mensen vooral kennisinformatie krijgen. En mensen zijn eigenlijk op zoek naar handelingsperspectief en ook naar mogelijke argumenten, motieven om te veranderen. Snappen waarom iets belonend kan zijn. Dat is lastig, maar je ziet dat mensen daar naar op zoek zijn en dat veel van het aanbod daar niet in voorziet.
Ja, dus we communiceren heel veel, doe dit niet, want dat is niet goed voor je.
Precies.
Dat heeft eigenlijk niet zoveel zin.
En we communiceren ook nog wel, wat zou je moeten doen, hè? Een stukje advies. Maar het hoe en waarom, daar ontbreekt het vaak aan. Dat is precies wat wij hopen in te brengen.
Oké, heel goed. Zijn jullie bezig om daar een mooi overzicht volgens mij voor te maken? En de coalitie die zal er ook begin 2025 mee naar buiten komen. Daar staan 15 gedragstechnieken in. Die gaan we zeker niet allemaal bespreken. Maar hoe gaat dat mensen in de zorg helpen?
Ja, waar we gekeken hebben bij die 15 gedragstechnieken, want je hebt er veel meer. dit zijn technieken die goed toepasbaar zijn in de online context. Uit het vooronderzoek van de coalitie hebben we gezien dat patiënten ook echt op zoek gaan naar informatie rondom hun klachten, aandoeningen. En dat ze ook iets willen snappen rondom leefstijl. Bijvoorbeeld vanuit het idee dat ze fitter willen worden. Dat ze op zoek zijn naar die handvatten. En deze technieken die helpen mensen na te denken over wat zijn voor mij belangrijke argumenten. Bijvoorbeeld met leefstijlverandering aan de slag te gaan. Hoe kan ik dat in de praktijk toepassen? Wat kan ik dan concreet gaan doen?
Ja, en specifiek zeg je gericht op online informatieverstrekking. Dus via een website of een app.
Klopt. Dat zou in de e-mailcontacten kunnen zijn. Dat kan in de huisartsencontext natuurlijk al op schermpjes zijn. Dat kan. We hebben gezien eigenlijk dat in het zoektocht van patiënten dat ze veel komen op de zorginstellingen websites, dan kun je denken aan ziekenhuizen, de thuisarts kan een belangrijk medium zijn. Ze komen op patiëntenorganisatieplatforms, kenniscentra, hè, denk aan een Trimbos of een voedingscentrum. Die informatie zou je kunnen verrijken, zodat mensen zich gesteund worden en dat ze niet alleen weten wat ze moeten doen, maar dat ze het ook willen, dat ze het kunnen en daadwerkelijk gaan doen.
Nou zit iedereen natuurlijk op een mooi voorbeeld te wachten van jou. Niet op alle 15, maar één van die gedragstechnieken waarvan je zegt van nou, dat is wel toch wel mijn favoriet.
Nou, het geven van argumenten om te komen tot die leefstijlverandering is belangrijk. En als we het bijvoorbeeld hebben over een roker, een voorbeeld van roken zorgt voor een risico op longkanker, dat weet men wel. Maar je wil eigenlijk wat meer nieuwe informatie geven. En ook het liefst informatie die niet alleen op de korte termijn op de lange termijn relevant is, maar ook op de korte termijn. En denk dan weer aan die roker. Wat we weten is dat op het moment dat je stopt met roken, dat je de dag daarna al je energieker voelt. En daardoor bijvoorbeeld je lekkerder zult voelen. Als het gaat over andere argumenten, dan gaat het bijvoorbeeld over dat het beter is voor je portemonnee. Dat je er wittere tanden van krijgt. Dat je betere sportprestaties eigenlijk opdoet. Of bijvoorbeeld vanuit de rol dat je kunt aansluiten bij waarden van ouders. Dat ze het goede voorbeeld willen zijn voor hun kinderen. Dus het geven van argumenten. Of mensen argumenten laten verzinnen die zij denken dat overtuigd zijn van anderen. Zijn heel nuttig om zichzelf te kunnen.
Ja, en ik vind jouw tip daarbij heel goed. Zorg er zeker ook voor. Natuurlijk veel verkeerde leefstijl leidt tot iets vreselijks op lange termijn. Maar zorg ook dat je die korte termijn voordelen erbij noemt. Ja,
precies.
Want ja, wij willen toch snel resultaat allemaal. Zo zitten we nou helemaal in elkaar. Super, Pepijn. Het overzicht met die 15 gedragstechnieken, die komt dus ergens begin 2025 uit. Dat is het al bijna. Wij zullen ervoor zorgen dat iedereen daar natuurlijk van op de hoogte is. Maar ik neem aan dat ze ook via de coalitie op de hoogte worden gebracht.
Ja, zeker. Hij komt keurig online en we zullen hem verspreiden via de verschillende betrokken coalitiepartners. Ook de betrokken zorgorganisaties, patiëntenorganisaties die voorafgaand aan dat wij dit gestart zijn al hebben aangegeven dat ze hier echt mee aan de slag.
Super. Dankjewel Pepijn. Het was duidelijk uitgelegd. Dus we hebben voldaan aan deze rubriek.
Heel goed, dankjewel.
Meer leefstijl, minder ziekte, leefstijl in de zorg.
Ja, en jij bedankt natuurlijk voor het luisteren naar deze aflevering en veel succes met het in praktijk brengen van alle kennis en tips uit deze podcast. En check natuurlijk vooral ook even de show notes als je op zoek bent naar de linkjes naar alle dingen die we besproken hebben in deze podcast. Tot de volgende.
Dank voor het luisteren naar Leefstijl in de Zorg. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast app. Je helpt ons enorm met een like, duimpje of follow. En wil je meer weten over Leefstijl in de Zorg? Ga dan naar leefstijlcoalitie.nl.